Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Lars Rustenburg. Hij werd geboren in Warmehuizen en op zijn vierde verhuisde het gezin naar Opperdoes. Daar ging hij naar de Wegwijzer en naar de middelbare school Werenfriedus in Horen. En vervolgens naar de Hogeschool van Amsterdam. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders, want Robin en Sietske Rustenburg richtten hun stichting Educatief Wereldoorlog 2 Centrum op. Robin als voorzitter en Sietske als secretaris. En hun zoon Lars als penningmeester. Deze stichting groeide uit tot het huidige oorlogsmuseum in Medeblik, waar Lars directeur is. In zijn schaarse vrije tijd doet hij reenactment met de Platoon Group 4045. Nou, dan moet je natuurlijk eerst even vertellen, wat is reenactment en wat is een pontoon group?
Ja, dat is een goede vraag. Die vraag die krijg ik wel vaker.
Dat kan ik me voorstellen.
Yes. Reenactment, ja, dat is eigenlijk levende geschiedenis. Zoals je wel eens op evenementen komt en dan zie je ridders rondlopen. Zo gebeurt dat ook in de stijl van de Tweede Wereldoorlog. Met Amerikaanse reenactment, Engelse, burgers en uiteraard ook de tegenstander, de Duitsers. En wij zijn dan met de pontoongroep 4045, zijn wij dan Amerikaanse noodbrugbouwers.
Oh, ja.
En wij laten dan vaak zoveel jaar later op exact dezelfde datum, op exact dezelfde plek als in de Tweede Wereldoorlog, aan het publiek zien wat er destijds is gebeurd voor onze vrijheid nu. En met de pontoongroep spelen wij dan heel erg in op de rol van de noodbrugbouwers. Dus er waren natuurlijk dan rivieren en kanalen. Moet je nagaan vanaf Normandië tot en met Berlijn aan toe. Ga maar eens in een auto zitten op vakantie die kant op en zet maar eens op papiertje elke keer een streepje als je over een brug heen rijdt. 80% daarvan was allemaal opgeblazen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En daar stond je dan met miljoenen soldaten met al je materiaal. En dan moest je dus die rivieren en kanalen over om ons te kunnen bevrijden. Nou, wij leven hier vandaag in vrijheid, dus dat is gelukt. En dat is dus onder andere mogelijk gemaakt door die letterlijke bruggen naar vrijheid die gebouwd moesten worden over de kanalen heen. En wat daarin best wel bizar is dat de Duitsers dat expres deden bij het terugtrekken. Dan gingen ze eigenlijk achter de natuurlijke verdedigingslinie zitten, dus achter een rivier of kanaal. Dan bliezen ze de brug op dan moesten vervolgens de geallieerden moesten dan over dat water heen waar de Duitsers ingegraven zaten om een bruggenhoofd aan de andere kant te realiseren. En als ze dat dan gerealiseerd hadden, die soldaten, dan vluchtten de Duitsers weer terug tientallen kilometers naar de volgende rivier of kanaal. Dan gingen ze weer over de laatste brug heen, bliezen ze op en begon het hele spel, om het maar een spel te noemen, begon weer opnieuw. En dit zou je in een museum kunnen lezen, hoe dat gaat met die noodbruggenbouwers. Alleen als je pas op zo'n herdenkingsevenement ziet wat een enorm werk dat is, hoe traag dat gaat over dat water heen, terwijl ondertussen dan de Duitsers met MG42 zaten, de meest geproduceerde Duitse machinegeweren met 1200 kogels per minuut. Ja, dan als je dat met dat levende geschiedenis, met het reenactment ziet, ja, dan krijg je pas echt door als bezoeker en wij zelf als deelnemer ook wat zij gedaan hebben voor onze vrijheid. Dat is echt bizar. En dat hopen we ook daarmee een stukje bij te dragen om te laten zien van jongens, wij moeten nooit meer met elkaar oorlog willen. En de vrijheid die zij 80 jaar geleden ons gebracht hebben, dat moeten wij op zijn minst op hetzelfde niveau houden en nog veel liever verbeteren met elkaar voor meer vrijheid, gelijkheid, saamhorigheid.
Dat heb je mooi gezegd.
Ja, en, dankjewel. Daar staan we ook echt voor.
Dat pontoon is, ik zit er net ook te denken, dat zijn pontons. Zo kenden wij die ook, hè?
Klopt.
Die brugdelen.
Ja.
Er is hier in de omgeving veel gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld de luchtoorlog boven West-Friesland en de vliegtuigbotsing boven Horen. En daar is dan ook nog dat trieste verhaal van de A7. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, wij organiseren bij ons in het museum. We hebben een prachtige bioscoop-theaterzaal in de jaren 40 staan. En daar organiseren we lezingen. Die geven we niet zelf. Maar dat laten we doen door mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Dat is helaas wel een uitstervende generatie. Vaker zijn dat hun nabestaanden of mensen die echt onderzoek hebben gedaan naar een bepaald thema. En zo hebben we ook al meerdere keren een lezing gehad over inderdaad, nou, je noemde het al, de luchtoorlog boven West-Friesland. En onder andere ook over de botsing boven Horen, waarbij de vliegtuigen ook neergestort zijn. En wat bizar is dat bij een van die lezingen, dat was denk ik 1,5-2 jaar geleden, was er ook een man aanwezig. En toen de lezinggever, Hans Nauta, echt een expert op dat gebied, vertelde over die botsing. Toen stond op een gegeven moment de man op de eerste rij rechtsvoor, ik weet het, was de dag van gisteren, die stond op en die zei, ik heb dat gezien. Nou, en die begon eigenlijk die lezing helemaal over te nemen. Dus op een gegeven moment zei Hans Nauta toen voor de grap, nou, Hans, komt even op het podium, dan geef ik de microfoon over. Maar dat is wel bizar dat je dan, zowat 80 jaar later, die tijdsverdichting hebt, dat je dus nog steeds mensen hebt in deze regio die dat hebben meegemaakt.
Maar het is een groot woord, hè, de luchtoorlog. Waarom weten wij er eigenlijk helemaal niks van?
Nou, niks weet ik niet, maar het is inderdaad best wel onbekend dat er in Nederland gedurende de 5 oorlogsjaren ruim 6000 vliegtuigen zijn neergestort met 30.000 bemanningsleden die naar beneden zijn gekomen.
Ja, natuurlijk.
En als je dan 5 jaar pakt, en je doet dat keer 365 dagen, dan moet je nagaan dat er dus per dag gemiddeld meer als 2 vliegtuigen crashten, neerstorten. Dat is inderdaad best wel een onderbelicht stukje geschiedenis in het kader van als je dat trekt naar de actualiteit toe. Als er nu een vliegtuig een beetje een halfscheve landing maakt, dan staan de kranten er vol mee. Maar in de Tweede Wereldoorlog was het alleen in Nederland. Nou, we hebben het wel eens over het piepkleine landje. Dat is het ook. Ja, meer als 2 vliegtuigen per dag gemiddeld. Elke dag 5 jaar lang. Dus dat heeft een behoorlijke impact gemaakt op de bevolking van destijds.
Ja, we waren ook het laatste stukje tussen Engeland en Duitsland natuurlijk. Hè?
Ja,
een soort
zeker.
Grensgebiedje. Waren
ja, ze kwamen hier vrijwel allemaal over. En er was natuurlijk ook het IJsselmeer. 30 kilometer lang kon er geen afweergeschut staan. Was dat ook wel een veilig, wil ik niet zeggen.
Strategisch maar voor de verkeerde kant.
Precies, ja.
En dat trieste verhaal van A7, dat vond ik heel schokkend eigenlijk.
En heb je, want er is meer rondom de A7 gebeurd. Heb je dan over het vliegtuig wat neergestort is daar of over
ligt.
AC de Graaf?
Oh, dat weet ik niet. Ik heb alleen over die A7 gelezen dat daar nog steeds onder de grond een vliegtuig ligt.
Ja, klopt. Ja, vroeger is er bij de Oude Horenseweg een vliegtuig neergeschoten. En die is met een hoek van 45 graden onder de Oude Horenseweg gekomen. En normaal maakten de Duitsers daar een heel project van om dat helemaal af te zetten en zwaar te gaan onderzoeken. Alleen deze weg, die Oude Horenseweg, waar nu de A7 dan ligt, dat was vroeger echt de belangrijke weg voor militair transport, maar ook voor al het voedsel van de boerderijen af naar de stad toe te brengen. Dus er was een grote noodzaak dat die weg zo snel als mogelijk weer operationeel was. En daarom hebben ze, dat vliegtuig dat ging dus een hoek van 45 graden neer onder die weg. Heeft ook nog een waterleiding geraakt, die was ook nog helemaal beschadigd. En in de Noord-Hollandse klei is dat vliegtuig vele tientallen meters de grond ingeboord. Ze hebben alleen van de staatsschutter hebben ze hem nog eruit weten te halen. Uiteraard overleden. Maar verder hebben ze dat gat dichtgegooid. Daar vervolgens die weg en die leiding weer gerepareerd. En dat betekent dat, doe ik het even uit mijn hoofd, 6 van de 7 inzittenden, die zitten dus nog in dat vliegtuig. En later is de A7 enkelbaans daar gemaakt. En toen het verbreed is naar 2 baans, toen is dus de A7 over die crashpositie komen te liggen. En zitten dus nogmaals even uit mijn hoofd, maar 6 van de 7e inzittenden zitten daar inderdaad nog in dat vliegtuig. En daar rijden we iedere dag met duizenden auto's en vrachtauto's overheen. Terwijl heel weinig mensen daarvan afweten.
Daar zou nou een klein monument moeten komen.
Er staat inderdaad wel een monument langs de Oude Horenseweg, noem ik het maar. Mm. Maar heel weinig mensen weten daarvan af.
Bizar.
Ja, en wij doen dan met het museum doen we ook monumententours in Tweede Wereldoorlog legertrucks. En daar rijden we dus een route van 2 uur door heel gemeente Medemblik. En dan stoppen we dus bij die plaats, bij die monumenten.
Oh, mooi.
En vaak staat er op monument alleen een paar namen en een datum. Of een klein zinnetje erop, maar niet het verhaal erachter. En wij stoppen daar dan, vertellen het verhaal erachter in ongeveer 2 tot 5 minuten. En dan rijden we vervolgens weer verder. En op die manier proberen we ook die geschiedenis die verhalen ook levend te houden.
Ik vind daarin ook nog een andere link. www.uniekrouwvervoer.nl.
Ja. Ja, maar je hebt je goed ingelezen.
Ja, maar het was ook zo interessant. Ik viel van het een in het ander.
Nou, jij viel van het een in het ander, maar dat is bij ons ook gebeurd. Dat is precies de reden hoe je inderdaad op zo'n rouwvervoer terechtkomt. Wij zijn, nou, in ieder geval, je las het net al voor. Mijn ouders die zijn begonnen als educatief WO2-centrum met alleen de doelgroep groep 6, 7, 8. Om dus de basisschoolkinderen vanuit de geschiedenis, hè, vanuit de Tweede Wereldoorlog gebeurtenissen vandaan, bewust te laten nadenken over het maken van keuzes. En vooral hoe ze dan, nou ja, zelf in hun eigen leefomgeving nu ook keuzes moeten maken wat impact heeft op de vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid van anderen. En hoe doe je dat nou met die kinderen met een spanningsboog wat nog kleiner is dan de ruimte tussen je wijsvinger en je duim? Nou, hebben ze dus een lesprogramma volgens Escape Room concept ontwikkeld.
Ja, waarbij heb ik ook een vraag over.
Juist.
Wat is dat? Laten we dan meteen
laten we daarop doorgaan. Ja. Nou, daar hebben we dus een prachtig mooi dorpje gebouwd in jaren 40 stijl. En in dat dorpje staan dus, nou ja, de Tweede Wereldoorlog verhalen centraal omtrent NSB, verzet, onderduik, hongerwinter, jodenvervolging. En al deze thema's, daar moesten de mensen destijds keuzes in maken. Of ze moesten improviseren om dat, daarin verder te komen.
Mee om te gaan,
ja, inderdaad. Ja. En dat proberen we ook te schetsen naar die kinderen toe. Dat ze dus zelf ook een beetje met beleving en educatie volgens dat escape room concept meegenomen worden in dat leven van toen.
Kun je ook dat woord escape room, dat kan ik niet kwijt.
Nee, klopt. Die vragen die krijgen we vaker. En dat is best wel uniek. Heel erg uniek. Wij zijn het enige museum in de hele wereld waarbij je in de expositie zelf opdrachten kunt doen volgens escape room concept. Het is dus niet dat je bij ons in het Oorlogsmuseum opgesloten wordt. Dat vinden we ook niet helemaal gepast, noem ik het maar. Maar wel dat je dus bijvoorbeeld bij ons op het zoldertje in dat dorpje, overdekt overigens, dat je dus de verstopplaats van de radio moet vinden. En als je dan de verstopplaats van de radio hebt gevonden, dan moet je codezinnen van Radio Oranje, vanuit de oorlog, die moet je dan ontcijferen. En de oplossing daaruit levert dan een hint op om ergens op die zolder de toegang te vinden naar de geheime schuilzolder. En daar moet je dan ook weer opdrachten doen. En zo ga je dus echt helemaal mee in die geschiedenis. En wat we dan vaak met de kinderen ook krijgen, en dan moeten ze dus op een gegeven moment die verstopplaats vinden van de radio. En dan zeggen ze, maar waarom moest de radio nou verstopt worden? Nou, en dan zeggen wij, de Duitsers die wilden niet dat de echte waarheid, noem ik het maar, de boodschappen, dat die bekend werd bij de bevolking. Dus dat mocht alleen dan maar verhalen van Duitse zijde wezen, hoe goed zij waren en zo. Als je dus je radio niet inleverde, dan kon je dus een hoge boete krijgen, gevangenisstraf. En er zijn zelfs ook mensen die de doodstraf hebben gekregen omdat ze niet ingeleverd hebben. En dan zeggen de kinderen, maar ook bezoekers, dan ga je dat ding toch inleveren, ga je het risico toch niet lopen? En dan zeg ik, dat klopt, maar wat de radio van 80 jaar terug is, dat is die telefoon die je nu in je handen hebt van nu. Dus lever die maar in. Ja, maar dat ga ik niet doen. Nou, dat dachten de mensen 80 jaar geleden ook. En zo probeer je daar dus een beetje mee te triggeren. Nou, en dat is dus hoe we als educatief centrum begonnen zijn. Maar ja, uiteindelijk kwamen de kinderen vol met verhalen natuurlijk thuis. En de vaders en broeders en broertjes, zusjes die zeiden, oh, maar wij willen ook naar dat museum.
Ja,
maar we
ja.
waren niet eens een museum. We waren een educatief centrum. Dus de mensen begonnen letterlijk bij ons op de deur te kloppen. En dat ze het ook wilden bezoeken. En nou ja, dan kwam er zo'n gezinnetje voor de deur te staan. En dan doe je toch maar open. En die zeggen, we willen graag het museum bezoeken. Nee, we zijn geen museum, we zijn een educatief centrum. Oh, zijn we dan voor niks gekomen? Ja, eigenlijk, dat zeg je niet echt, zeg maar. Kom dan maar binnen. En dan gingen we een soort rondleiding geven van hoe we begonnen zijn en waarom. Ja, en dat vonden de mensen zo interessant. Hadden we nooit moeten doen. Want die mensen gingen vervolgens naar huis en op verjaardag of de volgende dag bij de collega's vertellen. Hey hoor, je moet daar eens een keer heen gaan. Dat is hartstikke interessant.
Tot bussen aan toe.
Nou ja, zo zijn we dus gegroeid naar regulier bezoek. En uiteindelijk ook tot groepsarrangementen. En uiteindelijk komt er dan meer bezoek binnen om terug te komen op je vraag over het rouwvervoer. Waarbij op een gegeven moment mensen de vraag stelden van, hey, we zien zo'n legerauto staan. Ik ben veteraan of nog actief dienende. Zou ik daar mee mogen trouwen? Is dat te huur? Ach. Nou, en voor onze stichting is dat natuurlijk ook weer interessant voor een stuk inkomsten. Want ja, je moet als stichting natuurlijk wel je rekeningen kunnen betalen van de verzekering en van het onderhoud en gas, water, elektra, licht, noem het allemaal op.
En die dus, auto's moeten blijven rijden.
Ook allemaal. Dat kost inderdaad ook heel wat, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar in ieder geval zouden we dus op een gegeven moment gezegd, nou, daar moeten we er maar een aparte website voor maken. En dat hebben we genoemd trouwenopwielen.nl. Nou, prima. En toen werden we op een gegeven moment, denk ik een half jaar of drie kwart jaar later, werden we ineens gebeld, of in ieder geval ik dan. En dat gebeurde door een mevrouw die heel erg emotioneel klonk. En Het eerste wat zij zei in dat telefoongesprek was, hoe zei ze het ook weer? Ze zei van, doen jullie ook trouwen zonder een T? Trouwen zonder een T? Ik zeg sorry, maar en ondertussen hoorde ik haar emotionele stem in de telefoon. Ik denk, is dit iemand die niet helemaal goed? Wat, ik snapte het niet. En zij zegt, nee, doen jullie ook rouwen? Oh, trouwen zonder thee. Ja, ik krijg meteen een brok in mijn keel. Ja. Ik zeg, nee, dat doen we niet. Ja, maar het is voor mijn vader. Die heeft de Tweede Wereldoorlog ook nog meegemaakt. Die is later ook in dienst gegaan, dus die is veteraan. En hij zou het echt prachtig hebben gevonden. Nou, ik zeg, nou, dan gaan we het regelen. Dus, lang verhaal kort, hebben we dus geregeld. Om dus inderdaad in een legervoertuig van ons, in de laadbak achter.
Dat is wel indrukwekkend.
Nou, ja, en ik heb toen zelf gereden.
Staan foto's ook op je website?
Ja. Ja, dat was echt heel emotioneel. Ik heb zelf ook die meneer, ook die veteraan, ook mogen wegbrengen, mogen rijden. En het bizarre is, nogmaals, het is niet door ons bedacht. Hè, hetzelfde als met het museum om regulier bezoek en groepsarrangement ontvangen. Dat, waar rol je in? Nou, dit zijn dan dingen wat er op je pad komt als museum.
En dat maakt jullie zo uniek.
En in eerste instantie zeg je elke keer nee. En uiteindelijk doe je het toch. En dan, ja. En dan ga je ook die waarde ervan inzien. Wat dat betekent voor andere mensen. En zo hebben we daar dus ook weer een aparte website voor gemaakt. En dat doen we, ik denk, gemiddeld 3 of 4 keer per jaar worden we daarvoor gevraagd.
Oh, dat lijkt me zo ontroerend allemaal.
Nou, en vorig jaar september, of inmiddels dus 1,5 jaar geleden in september 2023, was het helemaal bizar. Werd ik gebeld door een uitvaartonderneming uit Zeeland vandaan. Uit Goede Ree Overflakkee daar. En er was een jongen van 12 jaar. Die was die had een botsing met een connection bus. Die was op slag, was die overleden. En die had altijd als jongensdroom om soldaat te worden. Zijn ouders die zochten naar gepast rouwvervoer. Want ze wilden absoluut niet dat hij in zo'n zoals ze dan zelf noemden, zo'n grijze blik vervoerd zouden worden. Dat moest in wat hun zoontje zeg maar het liefst deed allemaal. En echt bizar was dat ik op een gegeven moment ook hoorde van die mensen, van zijn ouders, dat zij gepland hadden om naar het Waalcrossing evenement toe te gaan van die pontoengroep.
Nou.
En daar kon hij natuurlijk niet naartoe, want ja, hij was overleden. En dat was dus in september 2023. En toen hebben we uiteindelijk samen ook nog met de lokale drukker hebben we een actie bedacht dat we met de ruim 200 reenactors, dus allemaal zo, sorry, de emotie komt even binnen. Maar dat we met z'n allen een enorme groepsfoto hebben gemaakt bij die Waalcrossing. Met zijn foto die drukker ook gemaakt heeft in het midden. En die hebben we aan de ouders gegeven op toen ik dus daarheen moest. Om die rit te rijden. Ik had zelf net een zoontje gekregen. Je hart gaat door midden. Maar het werd enorm gewaardeerd door die familie.
Wat vind ik dat bijzonder. Dat jullie je zo ingezet hebben. Voor zo'n klein jochie. En voor die ouders vooral.
Ja.
Dat vind ik heel indrukwekkend.
Ja, dat zijn dingen. Dat raak je wel, ja.
Ja, en dat vergeet je ook niet meer.
Nee, en het zijn wel mooie dingen om te doen. Maar
Moet je luisteren. Ik ga weer even terug naar je dorp.
Yes.
Ik heb ook gehoord dat daar tunnels zijn.
Ja, klopt.
Dat is natuurlijk wel heel spannend voor kinderen. Hè?
Ja.
Want je kunt je voorstellen dat waren vluchttunnels. Neem ik aan.
Ja, dat is inderdaad ook wat mijn ouders destijds hebben opgezet. Om te proberen van een beetje de kinderen mee te nemen in hoe het leven toen was. En er waren natuurlijk mensen die maakten de keuzes om onderduik te bieden.
Ja, precies.
En bij de ene onderduikadres was het heel provisorisch geregeld. En als er wel een razzia zou komen, dan was het gewoon door de achterdeur naar buiten en zo hard mogelijk wegrennen. En er waren natuurlijk ook onderduikadressen die er veel meer over nagedachte middelen en tijd in hadden gestoken. Zoals bijvoorbeeld bij Anne Frank natuurlijk met het hele achterhuis. En bij ons hebben we dan een cafeetje in jaren 40 stijl. En daar zit dan ook zo'n ontsnaproute uit vandaan. En uiteindelijk doen ze dan middel van opdracht volgens een escape room concept. Moeten ze dan die ontsnapruimte dan vinden en daardoor heen. En daar is het pikken donker. Maar dan hebben ze in hun tasje, in hun missietas, zeg maar, hebben ze ook allemaal spulletjes die ze kunnen gebruiken tijdens het programma. En een van die spulletjes om te gebruiken in het donkere tunneltje is dan ook zo'n knijpkatje.
Oh ja.
Dus waar je er in de meeste musea leest over een knijpkatje, waarbij het knijpkatje dan achter het glas staat. Gaan de kinderen, maar ook de volwassenen, inmiddels dat programma ook ontwikkeld, geschikt voor alle leeftijden. Die gaan dan zelf met zo'n knijpkatje er ook echt doorheen. Dus dan komt die geschiedenis ook veel meer tot leven. Omdat je het gebruikt in plaats van er alleen over leest.
Ja, bijzonder. En Je had het net over het cafeetje. En wat ik ook zo'n ontzettende leuk iets. Ja, ik ben gewoon hartstikke nieuwsgierig naar Rosie Schaarkeuken en de eigen gemaakte oorlogstaart. Vertel daar eens wat over. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat is een beetje dat wij als museum, hoe moet ik dat zeggen, het belangrijk vinden om zoveel mogelijk in het thema van toen te komen. En daarbij proberen we dus alles in thema door te voeren bij ons in het museum. Tot de telefooncentrale en met het keuzemenu aan toe als je ons belt. Dan hoor je ook een polygoon stem. En, je hebt me natuurlijk gebeld om met ons in contact te komen. Ja. Maar dat is hetzelfde met het gebak. In veel musea kan je natuurlijk gewoon de welbekende appelgebak met slagroom bestellen of petit fours of iets. En wij hebben gezegd, hoe mooi zou het nou zijn als we, wat we van dat verhaal al wisten, als wij nou oorlogstaart volgens WO2 familierecept gaan maken. Want dan kunnen we op die manier ook dat die immateriële erfgoed van hoe de mensen toen met de weinige middelen toch wat lekkers op tafel wisten te zetten. Om die beleving plus dat verhaal ook mee te geven. Dat je ook met weinig middelen er toch wat feestelijks van kan maken als wat feestelijks te vieren is. Als de geboorte van een kind of een bruiloft of een verjaardag. Dus op die manier serveren wij ook de oorlogstaart. En we ontvangen middels ruim 600 groepsarrangementen op jaarbasis van KBO's en zonnebloemen, bedrijfsuitjes, familiedagen, vriendengroepen, buurtuitjes, vrijgezellenfeesten, noem het allemaal op. En 99% die kiest ervoor om bij het ontvangst met koffie en gebak die oorlogstaart te doen, waarbij we ook het verhaal vertellen. Dus zo probeer je ook dat stukje beleving weer in het thema te brengen.
Wil je mij dat verhaal ook vertellen?
Zeker. Ik zal het proberen de korte versie even te doen. Nee, de huisvrouw in die tijd had natuurlijk maar weinig ingrediënten om toch wat lekkers op tafel te zetten. En dat deden ze dan met een gerecht, dat noemden ze een oorlogstaart, waarbij dan de bodem van gekruimde beschuit was. Dan deden ze daar overheen een lekkere laag met custardpudding. Dan daar overheen deden ze dan een laagje met jam, om het ook een beetje wat zoet te maken. Dat deden ze natuurlijk zelf dan vaak met bosbessen, bramen of aardbeien plukken en dat inmaken. Nou, wij gaan niet plukken, we halen het gewoon bij de appie vandaan. En dan daar overheen om toch weer een beetje een bite terug te krijgen. En bedachten ze heel creatief om biscuitjes eroverheen te doen, Mariakaakjes. Ja. En dan daar overheen deden ze een opgeklopte room. En deze ingrediënten die waren nog redelijk voorradig. Plus daarbij, dit hele gebak, deze hele taart, daar hoef je niks voor te koken of te bakken, zeg maar. Dus je had ook geen middelen nodig, of warmte of brandstof, om dat te kunnen maken.
Wat slim.
Daar was helemaal goed over nagedacht. En hij is heerlijk, ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En het zijn allemaal lokale producten. Veel, veel melk en producten daarvan. Dus die waren hier in de buurt ook te verkrijgen.
Klopt. Ja.
Oh, wat leuk. Dat vind ik erg leuk. Je website.
Ja.
Noem die even.
Oorlogsmuseummedemblik.nl.
Heb ik nog één vraag.
Eentje maar.
Ja. Wat is het improvisatiespel?
Ah, kijk. Ja, goeie. Ja, nee, dat is inderdaad ook weer in thema doorvoeren, waarbij we dus met al onze activiteiten nadenken over een juiste balans tussen beleving en educatie. Daar is die inderdaad weer hetzelfde.
Doen jullie dat zelf eigenlijk?
Ja, dat doen we allemaal zelf met het eigen team. Ja. En als er bijvoorbeeld een groep bij ons, zo'n experience toevolgens escape room concept heeft gedaan, waar ook natuurlijk een teambuilding element in zit, of een rondrit in Tweede Wereldoorlog legertrucs, of een pedal wedstrijd op het water.
Dat al.
Of zulke soort activiteiten.
En die foto op de website is geweldig. Moet u zien.
Ja, met ondertussen de stoomtram op de achtergrond. Iconische plaatjes. Zeker. Maar met het improvisatiespel is het ook gewoon even tijd om een activiteit te hebben waarbij het echt even met het een gezelschapsspel is. En met het WO2 improvisatiespel, dat vindt dus plaats bij ons in de bioscoop theaterzaal in jaren 40 stijl. Waarbij dan 10% van de groep, dus stel dat je met 30 man iets organiseert, en dan is het 3 man. Als je met 80 man iets organiseert, dan 8 man. Kom je bij ons op het podium te staan. Dan staat dan een vrijwilliger van ons, een enthousiasteling, ik of een ander. en die begeleidt dan dat spel, waarbij het groepje die op het podium staat, die 10% van de groep noem ik het maar, die heeft dan 2,5 minuten de tijd om zoveel mogelijk woorden uit te beelden die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Zoals bijvoorbeeld Schuttersputje, of Wilhelmina, of Babyboom, of Radio Oranje, of Tijger. Of nou, al zulke soort woorden.
Dat is tijgeren.
Dat is kruipen over de grond heen.
Oh ja, okay.
Ja. Nou, dat is, dat zijn allemaal van die woorden die moeten dan uitgebeeld worden. En ondertussen zit de rest van de groep dan aan één woordenstroom te raden. Wat ze aan het uitbeelden zijn. En na 2,5 minuten is het een groot applaus. En dan gaat het volgende groepje het podium op. En zo heb je dus na een half uur dat je met de tranen over de wangen weer die zaal dat uitloopt.
Geloof ik. Ja. Als ik bedank je dat je hier was. Je hebt heel veel verteld. www.oorlogsmuseummedemblik.nl.
Zoiets.
Zeker
komt
de moeite
goed.
Waard. We zien elkaar.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.